Goedenavond, broers en zusters en allen die meekijken of meeluisteren, thuis of elders, van harte welkom in deze dienst. Omdat onze eigen predikant ziek is, gaat in deze dienst voor dominee Venema. Van harte welkom. In deze dienst vieren we met elkaar het heilige avondmaal. De maaltijd waarin onze Heer Jezus Christus zich aan ons geeft in brood en wijn. Van harte nodigen we aan deze maaltijd uit iedereen die Jezus Christus van harte lief heeft en in eigen gemeente is toegelaten door geloofsbelijdenis tot deze maaltijd. Hartelijk welkom. De collecte is deze avond bestemd voor de diaconie en namens de kerkraad wens ik u een gezegende eredienst.
Op deze goede vrijdag mogen wij bij elkaar komen als gemeente van Christus om eredienst te houden en erbij stil te staan dat onze Heer Jezus Christus aan het kruis is gestorven om voor onze zonden te betalen. Voor ons is dat een goede vrijdag. Voor Christus zelf was het natuurlijk een gruwelijke dag waarin hij gemarteld was en aan het kruis gehangen. We willen stilstaan bij wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. In feite is dat ook de kern van ons hele geloof, de kern van ons hele bestaan. Zonder dat kruis zou er voor ons geen leven zijn. Zullen we gaan staan en ons concentreren op God, onze Vader en Jezus Christus, onze Redder, zijn groet ontvangen, onze afhankelijkheid van Hem belijden. We spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Ook al is het aan de ene kant een gruwelijke dag, aan de andere kant een mooie dag, we beginnen met een loflied. Liedboek 868, de versen 1, 2 en 3. Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Ere.
Thank you.
Zullen we samen bidden. Heer in de hemel, u brengt ons vanavond als uw gemeente hier in Oldehove bijeen. Bijeen om samen te zijn, om samen eredienst te houden voor u, om uw naam groot te maken. Want Heer, u bent de koning van hemel en aarde. En er gaat echt niets, maar dan ook niets, buiten u en buiten uw wil om. U bent het die regeert over hemel en aarde. En alle volken, of ze dat nu willen of niet, zullen zich aan u moeten onderwerpen. U bent de schepper. U bent ook de redder. Uw Zoon Jezus Christus kwam naar deze wereld omdat u op die manier redding wou brengen aan deze wereld. En Heer, vanavond staan we erbij stil dat uw Zoon die redding bracht. Hoe hij zelf voor die redding zorgde door zijn lichaam en bloed te geven aan het kruis op Golgotha. Hij werd gevangen genomen. Hij werd gemarteld, geslagen, bespot, bespuwd. Hij werd ter dood veroordeeld, terwijl hij zelf onschuldig was. Hij werd gekruisigd, stierf de marteldood en op die manier volbracht hij zijn werk en kregen wij redding. Geef Heer dat we dat vanavond opnieuw tot ons laten doordringen, dat we dat heel goed beseffen en dat we weten dat wij ons leven te danken hebben aan de dood van uw Zoon Jezus Christus. Op die manier hebt u de wereld bevrijd uit de macht van de zonde en van de dood, uit de heerschappij van Satan, en mogen wij nu leven als kinderen van u. Geef ons een goede avond. Zegen ons in deze eredienst, Heer, wanneer we zingen, wanneer we spelen, wanneer we bidden, wanneer we luisteren naar uw woord, wanneer we hier zo samen zijn als uw gemeente. Heer, wees bij ons. Bewaar ons voor alles wat ons van u kan afleiden. Vergeef ons al onze zonden, Heer. We vragen het u om Christus wil. Amen. We krijgen nu het lied Via Dolorosa. Dat zal worden gezongen door de zanggroep.
Christus, onze koning, als een land. met de striemen op zijn rug. Uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. En hij droeg met elke stap de hoon van hen die schreeuwden, kruisigt hem. Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus onze koning als een lam. Maar omdat hij van ons hield met heel zijn hart, is hij gegaan. Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. Zijn kruis werd een troon, zijn bloed was onschoon, en het stroomt door het hart van Jeruzalem. Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus onze koning als een lam. Maar omdat hij van ons hield met heel zijn hart, is hij gegaan. Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
Twee Bijbellezingen nu, afgewisseld met zang. Allereerst lezen we uit Lucas 23, de versen 32 tot en met 49, vers 5 tot 11. En daarna zingen we uit het liedboek, het oude liedboek, gezang 175, O wij arme zondaars. En ik stel voor dat we dat in wisselzang doen. Het eerste couplet zingen we allemaal, het tweede de vrouwen, het derde de mannen. En het vierde, de vrouwen.
Samen met Jezus werden nog twee anderen, beide misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. Jezus zei, Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden, anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden als hij de Messias van God is, zijn uitverkorene. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan. Terwijl ze zeiden, als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan. Boven hem was een opschrift aangebracht. Dit is de koning van de Joden. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem, jij bent toch een Messias? Red jezelf dan en ons erbij. Maar de ander wees hem terecht met de woorden: heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en we worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan. En hij zei: Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Jezus antwoordde: ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Rond het middaguur werd het donker in het hele land, doordat de zon verduisterde. De duisternis hield 3 uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel door midden. En Jezus riep met luide stem: Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: werkelijk, deze mens was een rechtvaardige. De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden gadegeslagen, keerden terug naar huis, terwijl ze zich op de borst sloegen. Alle mensen die Jezus gekend hadden, waren op een afstand blijven staan. Ook de vrouwen die hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van die positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen. Heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood van het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader.
De versen 44 tot 49 van Lucas 23 zijn de tekst voor de preek van vanavond. Ik lees die versen nog een keer voor. Rond het middaguur werd het donker in het gehele land, omdat de zon verduisterde. De duisternis hield 3 uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. Tot zover. Gemeente van Christus. Overal vind je kruisen. In allerlei soorten en maten. Op de toren van een kerkgebouw. Of in de ramen ervan. Op of achter de kansel, zoals hier op het podium. Of misschien op de omslag van je Bijbel. Om de hals van een gelovige. Of als een askruisje op het voorhoofd. Misschien aan de wand in de woonkamer. Langs de weg, op grafzerken. Bovenop een heuvel in het landschap voor iedereen zichtbaar. Tot in de wijde omtrek. Of ergens in een hoekje van de tuin. Tussen de struiken, tussen de bloemen. Te koop in een winkel. Zorgvuldig neergevlijd in houtwol. Of achterloos op een hoop gekwakt. Of niet eens als kruis bedoeld. Maar ja, we zien overal kruisen in, nietwaar? De mast van een vissersboot, het kozijn van een raam, de plattegrond van een gebouw, een kruising op straat. Het kruisteken, je ziet het werkelijk overal. Dicht bij huis en in de wijde wereld. En dat is geen wonder. Het is immers het zichtbare symbool van het christendom. Een gevuld kruis, zo hebben de Rooms-Katholieken het. Een leeg kruis, bij de meeste protestanten, de andere christenen. Of met een witte doek eromheen, hier zie ik een zwarte doek, maar een witte doek eromheen, gedrapeerd als teken van het lege graf. Kruis en graf bij elkaar. En zo tonen mensen wereldwijd dat Christus hun redder is. Het kruis, een martelwerktuig. Het stond vanmorgen nog in de krant, in het Nederlands Dagblad. Een martelwerktuig dat werd tot een symbool van de redding, symbool van de overwinning. Het gebeurt ook wel dat kruisen worden weggehaald. Of onzichtbaar gemaakt. Omdat mensen er niets of niets meer mee hebben. Ze geloven niet langer in God en gooien het kruis weg. Het kan ook zijn dat de overheid de kruisen weghaalt. Het gebeurt in China bijvoorbeeld. Dan mogen op kerken geen kruisen meer staan. Ze willen de samenleving in feite neutraliseren. Nou, gebeurt in Nederland ook. Dat je geen kruisje mag dragen, bijvoorbeeld. Als je in een publiek ambt functioneert, nou, kun je misschien wel voorstellen ook. Hè? Maar het is toch iets van, het mag niet zichtbaar zijn. Daartegenover plaatsen anderen het juist als een moedig getuigenis, als een soort van statement in een christenvijandige omgeving. Zoals het van ver zichtbare oplichtende kruis op de kathedraal Messias van de gereformeerde evangelische kerk in Jakarta. Een gewaagde ei-opener voor de overgrote moslimse bevolking. Hoe dan ook, het kruis is als een glashelder symbool. Een superkorte geloofsbelijdenis. Je hoeft het maar te zien en je weet het. Ik geloof in de gekruisigde Christus. Het kruis is een teken van hoop, op redding, van verlangen naar leven. Het is een symbool van verwachting. Het kruis geeft houvast in een tijd van rampen en van verdriet, van vervolging, van lijden. Het kruis heeft betekenis voor mensen in de hele wereld. Het symbool van nieuw leven, van groei, van bloei. Denk vanavond, Goede Vrijdag, de dag van Jezus' dood. Denk eens bewust na over alles wat met dat kruis samenhangt. Wat daarmee te doen heeft, wat daaraan vast zit. Wat zit er vast aan dat kruis? Waarom neemt het kruis toch zo'n centrale plaats in? In ons leven en in dat van heel veel andere mensen. Heel simpel, het kruis staat voor Jezus Christus. Jezus Christus en voor wat hij heeft gedaan. Voor wat hij gedaan heeft voor de wereld. Het kruis op Golgotha verwijst naar het hoogtepunt van zijn reddingswerk. Het hoogtepunt van de hele wereldgeschiedenis. De dood van Jezus, waardoor de wereld gered werd uit de macht van Satan, uit de macht van de zonde en van de dood. Het kruis markeert het keerpunt in de geschiedenis. Met Jezus' dood is het nieuwe leven begonnen. Het eerste signaal, zijn opstanding uit de dood op de eerste dag van de nieuwe week. Die we komende zondag vieren, de opstanding van de Heer Jezus. Het kruis is het bewijs dat God zelf ingreep in ons failliete bestaan. God kwam met een reddingsplan dat geen mens ooit had kunnen bedenken. Zijn zoon werd mens, zoals jij en ik. En waarvoor? Om door zijn dood aan het kruis te boeten voor onze zonde en voor onze slechtheid. Hij in onze plaats. Niet wij, maar hij werd gestraft. Om een leven van vrede en gerechtigheid te realiseren. Om ons terug te brengen bij God. Zijn Vader. Bij God, onze Vader. God is onze Vader dankzij Jezus Christus. Dankzij wat hij gedaan heeft. Het kruis is dus het zichtbare symbool van de overwinning op de dood en de herschepping van ons leven. Om dat kruis zijn ware betekenis te geven, wat heeft Jezus daarvoor niet moeten meemaken en doorstaan? Wat zit er aan werkelijkheid en geschiedenis achter dat kruissymbool? Als je daarin gaat verdiepen, ja, dan stokt je adem. Dan slaat de angst je om het hart. Dan doe je de ogen dicht, je hoofd naar beneden. Wat is daar gebeurd aan dat kruis? De rillingen gaan je over de rug als je daarover leest in de vier evangeliën. Je slaat de hand voor de mond. Je kruipt weg in diepe schaamte. Je maakt jezelf helemaal klein, zodat niemand jou meer kan zien. En God helemaal niet. Wat een pijn. Wat een lijden. Wat een afwijzing. Wat een vernedering. Wat een eenzaamheid heeft Jezus geleden in onze plaats. Dat verlaten zijn door God en mensen. Die diepe duisternis. Die helse kwelling. En dat allemaal voor mij, voor jou, voor ons, voor de wereld. Je had het zelf maar eens moeten ondergaan. Ondraaglijk. Afschuwelijk. Mensonterend. Het thema van mijn preek vanavond is samen met Christus op weg. Samen met Christus op weg. Want dat zijn we, op weg naar het nieuwe leven. Samen met Christus het nieuwe leven in. Dat is komende zondag. Maar vandaag gaan we samen met hem door de diepe duisternis van Golgotha heen. Dat is wat we nu doen. Samen met Christus op weg door de duisternis van Golgotha heen. Met Christus, met Jezus verbonden in zijn zware lijden, zijn gruwelijke dood aan het kruis. Samen met hem op weg door de duisternis van Golgotha heen. Ja, maar, zei iemand eens tegen mij, dat lijden van Jezus, was dat nou echt allemaal zo erg? Ja, voor ons die het zien, wel natuurlijk. Maar voor Jezus zelf viel dat toch eigenlijk wel mee. Hij was en is toch tegelijk ook God. Hij is mens, maar hij is ook God. Voor hemzelf was het, vergeef me het woord, toch een eitje, dat lijden. Misschien schrik je wel als je dit hoort. Al dat verschrikkelijke lijden. Voor Jezus zelf een eitje? Iets wat voor hem eigenlijk niet zoveel voorstelde? Omdat hij Gods zoon is? Ik kan me zo'n gedachtegang toch wel een beetje voorstellen. Jezus was Gods zoon. Die mens werd, net als wij, maar zonder zonde. Maar hij bleef ook God. Hij was mens en tegelijk God. Gods zoon en mensenzoon. Wat wij zelf alleen maar mens nooit zouden kunnen doen, nooit zouden kunnen volhouden. Die vreselijke pijn, die heftige doodstrijd. Dat kon hij toch wel, uit de kracht van zijn godheid. Zondag 6 van de Heidelbergse Catechismus noemt het zo, de kracht van zijn godheid. Toch betekent dit niet dat Jezus lijden eigenlijk alleen maar een, wat zou ik zeggen, een show was. Wat op Golgotha gebeurde, dat was geen toneeldrama, maar dat was harde werkelijkheid, vreselijke werkelijkheid. Jezus heeft echt verschrikkelijk geleden. En wat zag hij er van tevoren tegenop, zodat hij daar in Gethsemane nog bad of alstublieft die beker hem voorbij mocht gaan. Hij heeft het in doodsnood uitgeschreeuwd. Die verscheurende pijn doorstaan. En dan heb ik het nog niet eens over de spot van de mensen die eromheen stonden. Hoe hij als een speelbal van hand naar hand ging. Zijn veroordeling en zijn kruisdood waren echt een afschuwelijke marteling. Onmenselijk, met geen pen te beschrijven. Ja, Jezus wist dat dit allemaal eraan zat te komen. Hij wist het. Vlak voor zijn gevangenneming, toen hij met zijn leerlingen in Gethsemane was, sloeg de angst hem om het hart, ik zei het al. Hij zag het even helemaal niet meer zitten. Het vloog hem aan. En hij smeekte zijn vader. Vader, als u het wilt, neem deze beker van mij weg. Maar tegelijk bad hij, laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Uit de hemel verscheen er toen een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar hij bleef bidden. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Om vol te houden tot het bittere eind, moest Jezus extra kracht uit de hemel krijgen. God de Vader stuurde een engel om hem moed in te spreken. Niet meer en niet minder. Wat zou die engel gezegd hebben? Wellicht, hou vol, mijn zoon, hou vol. Jij bent mijn lieve zoon, dat heb ik altijd gezegd. Dat blijf ik zeggen, hou vol, volbreng je taak, red de wereld. Later heeft Paulus in een van zijn brieven, de brief aan de gemeente van Filippi, uitgelegd hoe Jezus zijn lijden onderging. En we hebben het zo pas gelezen, Filippenzen 2. Jezus is Gods zoon. En dat zegt Paulus ook expliciet. Jezus is de zoon van God. Maar toen hij mens werd, heeft hij zijn gelijkheid aan God niet vastgehouden. Hij heeft er geen aanspraak op gemaakt. Hij nam afstand van zijn positie. Hij bleef God, maar hij nam afstand van zijn positie. Dat betekent niet dat hij er voor een tijdje geen God meer was. Dat bleef hij. Maar dat hij als mens zich niet beriep op zijn God zijn. Hij maakte er geen gebruik van, zo gezegd. Dat kon hij wel, maar hij deed het niet. Hij vernederde zich tot mens. Zelfs tot de allerlaagste soort van mensen. Slaaf, knecht, dienaar. Hij werd gehoorzaam tot de dood. Zo heeft hij zijn lijden ondergaan als mens. En wij? Wij zijn samen met Christus onderweg, nietwaar? En nu staan wij daar aan de voet van het kruis. Hij eraan, wij eronder. Aan het kruis hangt Jezus. Je durft haast niet naar hem te kijken. Naakt, kapotgeslagen, doodmoe, zwetend van de hitte, kortademig. Maar wat nog veel erger is, hij hangt er te kijken voor de hele wereld. Afgewezen om zijn woorden en zijn daden. Veracht, bespot, onschuldig veroordeeld. Maar er is geen mens die ook maar iets voor hem doet of kan doen. Hij is totaal alleen. Daar aan dat kruis op Golgotha. Het volk, Israël, heeft hem in de steek gelaten. Ze staan toe te kijken naar wat er gaat gebeuren. Kruisig hem, riepen ze. En nu wachten ze af. De Joodse leiders, die hebben hun zin gekregen. Hoor ze grijnzend smalen. Als jij de zoon van God bent, zoals je beweert, kom dan van dat kruis af. Bewijs het dan eens. Ook Jezus' leerlingen zijn er vandoor gegaan. De een heeft hem verraden, de ander heeft hem verloochend en ze zijn allemaal op een paar na gevlucht. Je ziet alleen een paar vrouwen, onder wie hartverscheurend Jezus' moeder Maria en ook Johanna en Johannes, de apostel Johannes, vlakbij het kruis. Maar wat kunnen ze doen? Wat zouden jij en ik gedaan hebben als we daar waren geweest? Ik denk ook niet. We zouden hebben staan toekijken zonder ook maar iets te doen of te kunnen doen. Daar hangt hij. Daar hangt hij. Aan het kruis. Tussen een paar zware criminelen. Omsingeld door ruwe soldaten. Voor wie martelen echt geen taboe is. Ze hebben er vast en zeker op losgeslagen. Door de mensen verlaten. Alleen. Helemaal alleen. Maar dat is nog niet eens het ergste. Het allerergste moet nog komen. Ineens wordt het donker. De brandende zon aan de hemel recht boven hen verdwijnt uit zicht. Duisternis. Midden op de dag. 3 uur lang duurt deze donkerheid, deze zonsverduistering. Ach, we weten precies hè, wat er gebeurt bij een zonsverduistering, toch? Dat kunnen de kinderen ons wel vertellen. Wanneer er een zonsverduistering is, dan gaat de maan gaat dan tussen de zon en de aarde staan. Maar als je dat niet weet, als je dat helemaal niet weet dat gebeurt. En als dat nou precies op zo'n cruciaal moment gebeurt dat de zon verdwijnt, dan denk je vanzelf, nu vergaat de wereld. Nu is het afgelopen met deze wereld. Dan denk je dat de wereld vergaat, dat het einde gekomen is. De mensen wachten hartkloppend af, stil, bang, angstig. Een zonsverduistering, teken van het einde van de wereld, duisternis. Zo is de wereld ooit begonnen. En zo eindigt het nu, op dit moment. God weg, alles weg. Einde verhaal. Duisternis. Het symbool van absolute verlatenheid. Leegte, verlatenheid. Jezus Gods zoon wordt zelfs door zijn vader verlaten. Eerder klonk Gods stem meer dan eens uit de hemel. Jij bent mijn lieve zoon, in jou heb ik plezier. Nu is het stil, doodstil. Zelfs als Jezus het uitschreeuwt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Komt er geen antwoord. Dit is het absolute dieptepunt van Jezus' lijden. Duisternis, verlatenheid, leegte, helse pijn, geen God. Maar kijk, wat gebeurt meteen daarna? De zon komt weer tevoorschijn. Het wordt weer licht. En nu roept Jezus opnieuw. Maar heel anders dan zo pas. Want wat hij roept, alleen Johannes vertelt het ons. Wat hij roept, dat is het verlossende woord voor de hele wereld. De sleutel naar het leven. Het is volbracht. Klaar. Jezus heeft zijn taak voltooid. Voor de zonde van de wereld is betaald. De schuld is verzoend. De zonden vergeven. Jezus geeft zich over aan de dood. Daar staan we. Ja, wij. Jij. Ik. Met nog heel veel anderen. Stilgezet. Bij het kruis. Niet aan het kruis, zoals Jezus, maar erbij, eronder. Alsof we staan te schuilen voor een overtrekkende onweersbui, wachtend om weer verder te kunnen gaan. We zijn immers samen met Christus op weg, door deze duisternis van Golgotha heen. En nu, kijk, het wordt licht, gelukkig, we kunnen weer verder. We laten de diepe duisternis achter ons. Voor ons is het licht. Kijk, de zon schijnt. Door Jezus' dood hebben wij nu het leven voor ons liggen. We stappen uit het donker het licht in. Een leven vol vreugde en vrolijkheid. We herademen. Nieuw leven. Luister nog eens even naar die prachtige woorden vol uitzicht in het avondmaalsformulier. Van het begin tot het einde van zijn leven op aarde heeft hij voor ons de toorn van God gedragen, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken. Gebogen onder de zware druk van onze zonden en van Gods toorn werd hij in de olijfgaard Gethsemane overvallen door doodsangst, zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de grond viel. Hij liet zich boeien om ons vrij uit te laten gaan. Onschuldig werd hij ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Ja, hij heeft zijn lichaam aan het kruis laten spijkeren. Zo nam hij de vloek die op ons lag op zich, om ons met zijn zegen te vervullen. Hij is door God verlaten, zodat God ons zou aannemen en hij ons nooit meer zou verlaten. Tot slot heeft hij met zijn dood een nieuw verbond met God voor eeuwig rechtsgeldig gemaakt. Toen riep hij uit, het is volbracht. Sta stil. Proef deze woorden. Proef het brood. Proef de wijn. De tekenen van Christus lichaam en bloed. Laat ze op je inwerken. Het zijn de symbolen van jouw nieuwe leven. En ga dan vrolijk verder op je levensweg. Samen met Christus. Uit het duister het licht in. Samen met Christus, die dood was, maar die nu leeft. En wij met hem. Amen. De zanggroep gaat nu zingen Lam van God.
Lam van God,
Lam van
God, dat de zonde der wereld draagt. Heer, ontferm u,
Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons.
Lam van God,
Lam van God, dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm u,
Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons.
Lam van God,
Lam van God, dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede,
Heer, geef vrede overal. Heer, geef vrede
We gaan vanavond de dood van Christus verkondigen, ook in de tekenen van brood en wijn. Laten we nog even luisteren naar die instelling van het avondmaal, toen Jezus voor de laatste keer met zijn leerlingen het Pesachmaal vierde. En dat was ook meteen de eerste keer dat er avondmaal werd gevierd. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Wij gedenken dat Jezus, onze Heer, aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In zijn grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, opdat wij een nieuw leven zouden gaan leiden en de dood geen macht meer over ons zou hebben. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van onze Heer Jezus Christus. Het vervult ons met schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn liefde die alles goed maakt. We beleven aan deze tafel de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Door samen aan Christus tafel te eten en te drinken, willen we elkaar ook dienen in het dagelijkse leven. Verder laat het avondmaal ons denken aan de terugkeer van onze Heer, waarnaar we uitzien. Aan het avondmaal mogen wij alvast iets proeven van de blijdschap van de bruiloft van het Lam. Die zullen we beleven straks op de nieuwe aarde. Dan zal onze Heer met ons wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen we het avondmaal ook niet onverschillig en zonder oprecht geloof vieren. We moeten het juist doen met eerbied voor God en in heilige, gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een eind gekomen zijn. En Hij zal over alles en allen regeren. Zullen we voor we avondmaal gaan vieren bidden tot onze Vader. God onze Vader, we danken U voor het geschenk van het avondmaal. We prijzen U om de liefde van Christus die zijn leven voor ons gaf. We erkennen onze schuld en danken U ervoor dat U onze zonden vergeeft. We vragen U, zend ons uw Heilige Geest, zodat wij gevoed worden met Jezus Christus, het brood uit de hemel. We zien uit naar de terugkeer van onze Heer, naar de bruiloft van het Lam. Bemoedig ons met dat vooruitzicht, wanneer wij in dit leven moeite, schuld en gebrokenheid ervaren. Verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. De zanggroep gaat opnieuw zingen, nu het lied Waarom.
Golgotha brachten.
aan ons.
En dat u
brood en wijn staan klaar. We gaan avondmaal vieren. Dat gebeurt alleen op een iets andere manier dan u gewend bent, heb ik begrepen, in de kerkraadskamer zo pas. Het brood en de wijn worden door de rijen gebracht. Het brood en de wijn, en u bewaart dat even. U eet dat niet op, u houdt het in uw hand. Tot iedereen brood en wijn gekregen heeft, en dan ga ik de woorden uitspreken over brood en wijn. Dus iedereen ontvangt brood en wijn en wordt gevraagd om het te bewaren, in zijn hand te houden. Houd dat brood en die wijn vast, zoals je Jezus Christus vasthoudt. Dan gaat dat nu gebeuren. Het brood en de wijn worden uitgedeeld. Dit brood en deze wijn, de brood en de wijn die u vasthoudt, zijn afbeeldingen van het lichaam en het bloed van onze Heer Jezus Christus, onze Heer. Laten wij onze harten richten op Hem, Jezus Christus, aan het kruis op Golgotha, vervolgens opgestaan uit de dood, nu zittend aan de rechterhand van God. Hij is de gastheer aan deze tafel. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Christus heeft dat lichaam ontvangen door zijn geboorte uit Maria. Toen werd hij mens. Dat lichaam heeft hij aan het kruis laten spijkeren. Hij is het ware brood dat aan ons allemaal wordt uitgedeeld. Het lichaam van Christus. De beker met wijn, waarover wij de dankzegging uitspreken, maakt ons één met het bloed van Christus. Christus liet die beker niet aan zich voorbij gaan. Maar hij dronk de beker helemaal leeg door zijn bloed te geven aan het kruis op Golgotha. Daar werd zijn bloed vergoten. Neem het brood, neem de wijn. Eet en drink. Geloof dat Jezus Christus is gestorven aan het kruis op Golgotha om onze zonden volledig weg te nemen, te verzoenen. We zijn vrij, zonder zonde. Eet nu eerst het brood. Drink nu de wijn. Mooi om dit tegelijk te doen. Samen eten, samen drinken, het tegelijk doen, stilstaan bij wat de Heer Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Samen met Hem gaan wij door de diepte van Golgotha heen, het nieuwe leven in. Laten we daarvan zingen. Heer, waar dan heen tot u alleen? Gezang 155 uit het Oude Kerkboek, de versen 3, 4 en 5. Zitten hier. Zullen we samen bidden. Heer onze God, wij danken u hartelijk voor deze eredienst, voor uw woord dat we mochten horen. En we weten het, Jezus Christus is het woord. Hij is ook het brood. Dank u wel voor de viering van dit avondmaal. Dank u dat we zo konden stilstaan bij wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan voor ons en voor de hele wereld, voor alle gelovigen uit alle mogelijke volken. Hij bracht redding. En nu, Heer, nu zijn wij geredde mensen. En nu willen wij ook niets anders meer dan u volgen, u dienen, uw naam groot maken, tegen u zeggen dat wij van u houden en dat wij altijd bij u willen blijven. Heer, wilt u voor ons zorgen? Wilt u naar ons omzien? Schenk ons de kracht van uw Heilige Geest. Laat ons door uw Geest groeien in ons geloof. Laat ons geloven u steeds sterker worden, Heer. Geef ons de kracht om in ons leven te vechten tegen de zonde en om weerstand te bieden aan allerlei verleidingen. Laat uw Geest ons vernieuwen, ons veranderen, zodat wij nieuwe mensen worden, die samen met u het nieuwe leven binnengaan op de nieuwe aarde. Heer, we zien uit naar de dag dat Jezus Christus terugkomt en u al uw beloften gaat vervullen. Heer, wij zijn de gelukkigste mensen die er zijn. We mogen leven. Dank u daarvoor. Hoor ons bidden. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. We bidden het zoals Hij het ons geleerd heeft. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Collecte wordt gehouden, neem ik aan. Wordt het fysiek gedaan, de collecte? Of gaan de zakken door de rijen? Of... Ja. Ja. De collecte, en na de collecte zingen wij een geloofsbelijdenis, een geloofslied. God in de hoog, alleen zij eer. Gezang 106 uit het oude gereformeerde kerkboek. U krijgt allemaal Gods zegen mee. Daarna gaan we allemaal in stilte de kerk uit. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest is met jullie allen.